Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Suister en het is dinsdag 23 april. Een groep vermogende Nederlandse beleggers dreigt miljoenen te verliezen aan een Duits vastgoedproject waarvan de projectontwikkelaar eerder veroordeeld is voor fraude.
Als je zo'n grote commitment aangaat, zoveel geld steekt in een vastgoedproject, dat je niet even googelt of even naloopt met wie je in zee gaat, dat verbaast.
En ASML lijkt toch niet te vertrekken naar het buitenland, nadat de politiek alles op alles zette om de chipmachinemaker te paaien.
Ja, het dreigement is zeer effectief gebleken, niet alleen voor ASML, maar voor het hele bedrijfsleven in Nederland.
Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen in Duitsland, bij het vastgoedproject van de Brabantse projectontwikkelaar DBMC, waar miljoenen in zit van rijke Nederlanders. Een woon- en winkelproject in München-Gladbach, zo'n 30 kilometer van de Nederlandse grens. Dat verkeert nu in betalingsnood, maar ooit leek het een buitenkansje, vertelt Gerber van der Maal, onze redacteur Privaat Kapitaal.
Op papier in ieder geval een prachtig woningproject, luxe woningen, met daaronder winkels en een kinderdagverblijf en een Lidl. Zag er ontzettend mooi uit, mooie plannen. Het zou ongeveer 60, 70 miljoen euro kosten aan investering. Dus een middelgroot vastgoedproject in een groeiende Duitse stad.
En wie hebben daar allemaal hun geld in gestoken?
Meestal weet je niet zo goed wie daar in dit soort beleggingen stappen. Hè, met kredieten of met investeringen. In dit geval zijn we erachter gekomen dat we de deelnemerslijst hebben gezien. En dan vallen eigenlijk de schellen van je ogen. Zeer prominente figuren uit het Nederlandse bedrijfsleven. Je kan zeggen de fine fleur van Nederlandse finance. Chris Omen bijvoorbeeld, een bekende figuur uit de beurswereld met een beurshandelsbedrijf. Rijk geworden en ook een zorgverzekeraar. Families, van stichtingen van families, van de familie De Rijken. Die hebben de kruidvatketens verkocht. Een offshore familie Herema. Bekende mensen uit het vastgoed. Een van de oprichters van de private equity firma Waterland. Een hoofd Benelux van obligatiebelegger Pimco in Londen. Dus echt wel mensen van naam en faam eigenlijk. Niet te vergeten ook een voormalig topman van Audi. Dus het is echt een heel elite netwerkje van vooraanstaande ondernemers en bestuurders.
En dat mooie, veelbelovende vastgoedproject zit nu in de problemen.
Ja, dat is voornamelijk te wijten eigenlijk aan de kanteling van de markt. Hè. We hebben natuurlijk gezien dat die rente omhoog is geknald. En in gelijktijdig zijn de kosten van het bouwen van vastgoedprojecten zijn hard omhoog gegaan. Het geld is hartstikke op in dit project. Dat betekent betalingsnood voor deze vastgoedontwikkeling.
En dan denken we tot nu toe, op zich overzichtelijk verhaal. Maar nou blijkt dat de projectontwikkelaar die daarachter zit veroordeeld is geweest.
Ja, daar kwamen we achter. Dat is eigenlijk in de Kamer van Koophandel helemaal niet te zien wie er achter dat bedrijf, dat Brabantse bedrijf DBMC zit. Maar in uit gerechtelijke stukken die zijn uitgelekt, blijkt dat daar een zekere Cor van Erp achter zit. Dat was ook bekend bij de deelnemers aan deze investering. Maar wat hij er niet bij heeft verteld, is dat hij vrijwel gelijktijdig een lopende strafprocedure tegen hem had in Luxemburg. Vanwege allerlei vormen van eigenlijk vastgoedfraude, witwassen. En het niet deponeren van de jaarrekeningen. Toch een manier van zaken doen die, mensen die op het punt staan om je geld toe te vertrouwen, toch graag die informatie gehad, denk ik.
Dat gaat dan over weer andere bedrijven.
Ja, dat is een zaak uit het verleden. Die heeft ook wel de publiciteit gehaald. Dat was een groot vastgoedproject in Luxemburg. En zoals mensen nog misschien kunnen herinneren, is SNS Bank is door de staat met overheidsgeld deels gered met miljarden. En dat kwam vooral door de vastgoedprojecten die ze gefinancierd hadden. En één daarvan was een project van deze meneer Van Erp. Waarbij SNS zich op het standpunt stelt dat daar ook geld is verduisterd en weggesluist.
En heeft dat dan iets te maken met dat dit vastgoedproject nu ook dreigt een miljoenenstrop te worden?
In eerste plaats denk ik dat de deelnemers graag hadden geweten wat er nog gelijktijdig speelde in de wereld van deze meneer. Die man is ook eerst veroordeeld tot 2 jaar celstraf. Vervolgens heeft het Hof daar 4 jaar voorwaardelijk van gemaakt. Dat betekent geen celstraf, maar wel de veroordeling is blijven bestaan wegens witwassen. Hij moet 20 miljoen euro terugbetalen die op een Zwitserse bankrekening privé stond geparkeerd. Allerlei kosten gemaakt op de zaak. Helikopter, vliegtuig, kunst aankopen. Het wordt allemaal genoemd in de vonnissen die we hebben opgevraagd bij de rechtbank in Luxemburg. Dat feitencomplex staat los van het Duitse vastgoedproject. Maar de kostenoverschrijdingen zijn dusdanig hoog en gigantisch dat de deelnemers nu zich achter de oren krabben en toch wel willen weten waarom dat gebeurd is en of er nu misschien meer aan de hand is dan alleen de gekantelde marktomstandigheden. Die vragen zich af of hun geld wel allemaal besteed is aan het bouwen van het woning-winkelproject in Mönchengladbach.
En wat heeft Van Erp daarover te zeggen?
Ja, dat is heel lastig, want die is in eerste plaats voor die kredietverschaffers. Ze houdt zich volkomen onbereikbaar sinds kort. Neemt de telefoon niet meer op en beantwoordt zijn e-mails niet. Zelfs zijn meest nabije vrienden krijgen hem niet meer te pakken, die ook in het project zitten. We hebben via zijn advocaat commentaar gevraagd en hij weigert tot nu toe commentaar. Hij was wel bij een rechtszaak aanwezig vorige week. Er wordt gewerkt aan een noodkrediet om het project maar te kunnen afbouwen, om het te kunnen leveren aan een eindbelegger. Daar heeft hij zich wel laten zien, maar voor de rest is het zijn standpunt op dit moment geen commentaar. En ook over zijn bevlekte verleden wil hij op dit moment niks zeggen.
En die vermogende Nederlanders die erin zitten, wat is dan nog hun hoop om ooit dat geld terug te krijgen?
Nou, dus moet nu bijgelapt worden. Dus er moet extra geld in. En als er extra geld in zit, dan kan het gebouw misschien afgebouwd worden. Het moet voor het eind van het jaar, want dan wil de belegger het afnemen. Als dat lukt, dan zijn ze naar schatting van betrokkenen toch nog 30-50% van hun miljoenen die ze hebben ingelegd kwijt. Dus je zou kunnen zeggen een bodemloze put. Maar het einde is ook wel in zicht in de zin dat als we iedereen aan het werk krijgen, dat het gebouw afgebouwd kan worden. Maar zonder schade zullen ze hier niet uitspringen.
Dan kan ik me ook voorstellen dat ze denken, misschien hadden we iets beter moeten kijken wie die man nou was.
Ja, ik ben daar verbaasd over. Dat als je zo'n grote commitment aangaat, zoveel geld steekt in een vastgoedproject, dat je niet even googelt of even naloopt met wie je in zee gaat. Dat verbaast. Ik denk dat het heel goed te verklaren is door het netwerk van mensen dat hij heeft weten te verzamelen voor dit project. Ja, die lopen allemaal elkaar achterna. En die denken van, nou, dat zijn zulke mensen van zoveel statuur. Die zullen niet over één nacht ijs gaan. Ja, dan krijg je toch het Zwaan Kleef Aan effect. Die lopen nu keihard met z'n allen tegen de muur.
En dan gaan we naar ASML. Eerder zei de chipmachinemaker, misschien moeten we wel naar het buitenland als we uit gaan breiden, want hier in Nederland is het investeringsklimaat niet top. Het offensief om ASML hier te houden lijkt geslaagd, want ze hebben een intentieverklaring getekend met de gemeente Eindhoven om daar uit te breiden. Je hoort algemeen verslaggever Pieter Kouwberg.
ASML heeft dus een tijdje geleden aangekondigd dat ze wat bij willen bouwen. Clean rooms, dat zijn een soort laboratoria, productiecapaciteiten waar ze die chipmachines in elkaar zetten. Want het bedrijf groeit zo hard dat de locatie in Veldhoven, die al gigantisch is, dat die niet groot genoeg is. Ze hebben gekeken in binnen- en buitenland wat de goede locatie is. En ze zijn voorlopig uitgekomen op Eindhoven, aanpalend aan Veldhoven.
En wanneer moet dat gaan gebeuren?
Nou, op zijn vroegst kan in 2027 de eerste spade de grond in. Want er moeten nogal wat hoepels genomen worden. De gemeenteraad van Eindhoven moet ermee instemmen, want het is nogal een project. De locatie is een lap grond van ongeveer 140 voetbalvelden groot. En de consequentie daarvan is ook dat er van alles moet gebeuren. De wegen moeten aangepast worden. Er komt een speciale busverbinding, huisvesting. Alles moet aangepast worden voor die uitbreiding. Dus dat vraagt politieke instemming. Maar ook ASML heeft nog wat wensen. Dus daar gaan ze de komende tijd samen met de gemeente Eindhoven aan werken. En als al die hobbels genomen zijn, dan tekenen ze een definitief contract.
Want als ze dat definitieve contract eenmaal hebben getekend, dan zitten ze er ook echt aan vast. Dan kunnen ze niet meer opeens toch naar het buitenland.
Precies. Dan, nu is het een intentieverklaring, wat eigenlijk ook al aangeeft, als het even kan, het liefste willen we in Eindhoven zitten. Maar ja, als de stikstofwetgeving dwars ligt, dat ze daar niet mogen bouwen, of dat de uitbreiding van de stroomcapaciteit niet voor 2030 bijvoorbeeld wordt gegarandeerd, dan hebben ze nog de optie om te zeggen, nou, dan kijken we toch maar even verder. Maar de gemeente Eindhoven is vol vertrouwen. Ik heb de wethouder gesproken, Stijn Steenbakkers, en die zegt, we hebben al een eerste scan gemaakt van alle kwesties die ASML wil. En dat ziet er allemaal geweldig goed uit.
En hoe schat jij nou uiteindelijk dat dreigement van ASML in om weg te gaan en die enorme reactie die erop kwam? Is dit nou gewoon slim gespeeld van het bedrijf? Was er echt dreiging dat ze weg zouden gaan?
Nou, ik denk dat ze zich heel erg grote zorgen maakten over het investeringsklimaat in Nederland. Omdat ze aan de ene kant al een samen met het andere grote bedrijfsleven hoorden dat de politici heel kritisch waren op het grote bedrijfsleven. Ze waren zich echt een bult geschrokken toen het kabinet op de valreep met de nieuwe Tweede Kamer ineens twee wetten aannam ter financiering van onder andere de studenten. En die twee wetten die waren versobering van de expertregeling en het belasten van de aandelen inkoopprogramma's. En dat zijn nou net twee zaken van levensbelang voor ASML. Dus ze hadden echt wel zoiets van, snapt Nederland wel wat wij hier in Veldhoven aan het doen zijn? Dat dreigement is zeer effectief gebleken. Het kabinet kwam onmiddellijk in actie, kwam geld vrij voor de regio Eindhoven. En er wordt nu gekeken naar alternatieve financiering voor die twee posten. Dus ja, het dreigement is zeer effectief gebleken. Niet alleen voor ASML, maar voor het hele bedrijfsleven in Nederland. Met de troefkaart ASML keerde het sentiment in Den Haag.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die vind je automatisch in je feed als je abonneert op Dagkoers in je podcast-app. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je op fd.nl en in de FD-app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.